Een hele goede middag, fijn om weer bij jullie te mogen zijn. We gaan samen opnieuw lezen in de Bijbel, in Gods woord, 2 Korinthe hoofdstuk 4, vanaf vers 16. En we denken vanmiddag na over het sterven. De christen na het sterven. En ik zal als titel boven de prediking willen plaatsen... Ook wat er boven dit Bijbelgedeelte staat in de NBG-vertaling van 1951. Goede moed ook bij het sterven. Dat wij moedig mogen blijven, wat er ook gebeurt. En ook als we nadenken over ons heen gaan van deze aarde. Dat we ook dan de moed niet zullen verliezen. Ik zal zo meteen iets meer zeggen bij wijze van inleiding. Maar laten we eerst samen het Bijbelgedeelte lezen. 2 Korinthe 4 vanaf vers 16. Ik lees voor uit de herziene Statenvertaling. Daarom verliezen wij de moed niet. Integendeel, ook al vergaat onze uiterlijke mens, toch wordt de innerlijke mens van dag tot dag vernieuwd. Want onze lichte verdrukking, die van korte duur is, brengt in ons een alles overtreffend eeuwig gewicht van heerlijkheid teweeg. Wij houden onze ogen immers niet gericht op de dingen die men ziet, maar op de dingen die men niet ziet. Want de dingen die men ziet zijn van het ogenblik, maar de dingen die men niet ziet zijn eeuwig. Wij weten immers dat wanneer ons aardse huis, deze tent, afgebroken wordt, wij een gebouw van God hebben, een huis, niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Want in deze tent zuchten wij ook, en verlangen wij er vurig naar met onze woning die uit de hemel is overkleed te worden. Als wij maar bekleed en niet naakt zullen bevonden worden. Want ook wij die in deze tent zijn, zuchten omdat we het zwaar te verduren hebben. Wij willen immers niet ontkleed, maar overkleed worden. Zodat het sterfelijke door het leven wordt verslonden. En hij nu die ons hiervoor heeft toegerust, is God, die ons ook het onderpand van de geest gegeven heeft. Wij hebben dus altijd goede moed. En weten dat wij, zolang wij in het lichaam inwonen, uitwonend zijn van de Here. Want wij wandelen door geloof, niet door aanschouwing. Maar we hebben goede moed. En we hebben er meer behagen in om uit het lichaam te wonen en bij de Here in te wonen. En daarom stellen wij er ook een eer in... Het zij inwonend, het zij uitwonend, om hem wel behagelijk te zijn. Want wij moeten alle voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, opdat ieder vergelding ontvangt voor wat hij door middel van zijn lichaam gedaan heeft, het zij goed, het zij kwaad. Tot zover. Het is niet alledaags om over het sterven te spreken en ook niet om er over te horen, denk ik. En toch is het goed om daarbij stil te staan. Ik denk in de cultuur waarin wij leven, wordt de dood en het sterven wat weggedrukt. Het wordt een beetje verdrongen dat wij sterfelijk zijn. Er ligt enorme nadruk in onze cultuur op het hier nu maals, op het leven hier en nu. En heel veel mensen die denken en doen alsof dit leven ook het enige is dat er is. En, maar ook onder christenen denk ik dat er heel weinig wordt nagedacht over de eeuwigheid en over het feit dat ons leven hier op aarde eigenlijk maar heel kort is. En eigenlijk slechts een voorbereidingsschool is op wat straks gaat komen. Als ik wel eens lees in de boeken van christenen die ons zijn voorgegaan, van auteurs, predikanten, predikers van vroegere eeuwen, dan proef ik daarin een veel sterkere betrokkenheid op het hiernamaals. Dat christenen vroeger veel meer leefden met het besef van dit leven is maar kort. Het was ook zo vroeger dat het leven veel onzekerder was. Als een echtpaar, als ze bijvoorbeeld 6 kinderen kregen, dan was je blij als 4 van die kinderen volwassen werden. En vaak moesten ouders hun kinderen naar het graf dragen, omdat ze gewoon door ziekte werden getroffen in de kinderjaren en niet de volwassenheid bereikten. Er zijn ook tijden geweest, nog niet eens zo lang geleden, dat door ziekten dat grote delen van de bevolking werden getroffen in de, In de 14e eeuw, in die tijd zo'n beetje, is 1/3 van de bevolking van Europa door de pest getroffen en gestorven. 1/3 van heel Europa is toen door de pest om het leven gekomen. En ik denk ook dat, dat ook in de kerk en ook in het geestelijk werk, dat het verzorgen van de stervenden en het begraven van de van degenen die waren gestorven, dat dat gewoon ja, voortdurend voorkwam. En bij ons is dat anders. We mogen de Heer dankbaar zijn. Hè, dat de levensverwachting hoger is geworden. De gemiddelde levensverwachting in ons land is natuurlijk eind 70, zo'n beetje gemiddeld. Maar dat betekent niet dat wij er maar vanuit kunnen gaan dat wij ook in de 70 zullen worden. En daarom is het ook verkeerd om er niet over na te denken. We zitten hier vanmiddag bij elkaar als sterfelijke mensen. En niemand van ons weet hoe lang ons leven nog zal duren. De Bijbel zegt, leer ons onze dagen tellen, dat wij een wijs hart verkrijgen. Psalm 90. Onze dagen op aarde zijn beperkt. Als je 10.000 dagen leeft, dan word je ergens in de 30. 20.000 dagen, dan ben je al ver in de 60. 30.000 dagen, dan word je heel oud. Maar meer is het ook niet. Dus leer ons onze dagen tellen. Het zijn slechts waarschijnlijk enkele tienduizenden dagen. En dat is het. En ik denk dat als je het niet onder ogen wil zien, zoals heel veel mensen doen in onze tijd. Heel veel mensen die willen het niet onder ogen zien of die durven het niet onder ogen zien dat ze sterfelijk zijn. Maar dan worden ze ook verrast als de dood komt. En ook enorm verslagen. Als dan iemand sterft, dan doen ze alsof dat volkomen irreëel is. Volkomen uit het veld geslagen. Hier hadden we geen rekening mee gehouden. Als mensen iets vroeger sterven dan in de 70. Maar het is wel reëel. En het is belangrijk dat we erbij stilstaan. Gedenk te sterven. Ik denk dat het heel belangrijk is dat wij als christenen ook leren wat ik al heb gezegd. Hè, dat dit leven is slechts een voorbereidingsschool. Zo mag je het zien. Of slechts de kleedkamer voor het spel dat straks op het veld gaat plaatsvinden. Het is slechts het voorspel van het muziekstuk dat straks echt gespeeld zal worden. Het is niet meer dan dat. En ik denk dat er heel veel winst is, dat er heel veel te winnen valt. En dat het ook verrijkend is om te leven met het oog op de eeuwigheid. Niet alleen maar met het oog op het leven hier en nu. Misschien kent u wel ook de naam van Randy Alcorn. Heb je wel eens gehoord van Randy Alcorn? Hij is een Amerikaanse voorganger die ook veel boeken heeft geschreven inmiddels. Hij is van onze tijd. Van onze generatie. Hij leeft gewoon nu nog. En hij heeft schitterende boeken geschreven en de rode draad in alle boeken die hij schrijft is dat hij ons als christenen van deze generatie, van onze generatie, wil helpen en daarbij wil bepalen dat het belangrijk is dat we leven met eeuwigheidsperspectief. Zo heet ook zijn bediening, Eternal Perspective Ministries. Dus eeuwigheid, perspectief. Dat we beseffen dat wij slechts pelgrims zijn hier op aarde, dat we op weg zijn naar de eeuwigheid. En dat we dan ook zo leven zoals hoort bij die pelgrimage. En dat we niet te zeer verkleefd raken aan de dingen van dit leven alleen. Dat we de dingen van dit leven ook in een open hand houden. En dat we onze schatten in de hemel verzamelen. En niet alleen maar gaan voor aardse schatten. En dat is rijkdom. Dat is zeer verrijkend om zo te leven. En daarom denken we er vanmiddag ook over na. Nog één algemene opmerking voordat we wat nader gaan kijken naar dit Bijbelgedeelte. De dood blijft een vijand. In onze cultuur wordt soms de dood geromantiseerd. Misschien heeft u mensen wel eens horen praten van, ja, maar de dood hoort er helemaal bij. En de dood is een onderdeel van het leven. En weet je, alsof het alleen maar goed is dat mensen sterven. Maar ik denk dat als we het Bijbels bekijken, nee, de dood hoort er niet bij. Toen God deze wereld heeft gemaakt en ons mensen heeft gemaakt, heeft hij ons niet gemaakt met de bedoeling om te sterven. De dood hoort bij de vloek op de zonde. De dood hoort bij de straf op de zonde. Wij zijn sterfelijk geworden vanwege de zondeval. En daarom zegt ook het Nieuwe Testament dat de dood onze laatste vijand is. Dus we zullen vanmiddag zien, hè, dat we mogen weten dat we naar de Heer zullen gaan als wij sterven. Maar dat wil niet zeggen dat het makkelijk zal zijn om te sterven. Het is een hindernis. En ik heb aan het sterfbed gestaan van dierbare broeders en zusters. Sommigen zeer gelovig. Heel blij in de Heer. Wetende dat ze behouden waren door het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. Ergens niet bang voor de dood. Want ze wisten, als ik heen ga, dan ga ik naar hem. En toch heb ik deze broeders en zusters een behoorlijke strijd zien voeren. In die laatste dagen, in die laatste uren voor hun heen gaan. Het is een hindernis. En denk er ook maar eens over na. Hè? Als u, als jij, nu heel ziek zou worden. En je zou op je sterfbed liggen. Zou je het makkelijk vinden? Ik zou zeggen, ga er maar voor staan. Dat moment komt. Dat is een hindernis. Ik moet ook denken aan het boek van John Bunyan, hè, De Pelgrimreis. De christenreis naar de eeuwigheid. Daarin wordt ook geschetst dat hij dus dan voor die doodsjordaan staat. Ik vind dat mooi. Hij staat dan voor die Jordaan, hè, de doodsjordaan. En dan moet hij daar doorheen. En dan gaat hij die rivier in. En dan komt het water steeds hoger en het stijgt hem tot aan de lippen. En dan wordt hij bang en dan wordt hij onrustig. En dan denkt hij dat hij in die rivier, dat hij ten onder zal gaan. Maar dan is daar Hoopvol. Hè? Dat is een medereiziger, een medepelgrim. Die heet Hoopvol en die roept hem toe en die zegt, Christen, Jezus is je dood gestorven. Christen, de Heer Jezus heeft al je zonden gedragen. En hij stond op uit de dood en die predikt hem op dat moment weer het evangelie. En dan vindt hij vaste grond onder de voeten. En dan zakt hij niet weg in de doodsjordaan. En dan komt hij veilig, komt hij aan de overkant. En dat vind ik realistisch. Ik denk dat dat reëel is. Het is natuurlijk niet makkelijk om te sterven. We moeten niet zo vroom zijn dat we zeggen, ach, dat zal voor mij geen enkele hindernis zijn. Nee, het zal echt niet zo makkelijk zijn hoor. Als je het bewust gaat meemaken. Sommige mensen zijn natuurlijk in één klap weg door een ongeluk of zo. Of door een hartstilstand. Maar als je er echt voor staat, hè, het blijft een vijand. En toch zullen we dingen vinden, ook in dit Bijbelgedeelte, die ons geweldig mogen bemoedigen. En dat we ook, ondanks dat het een hindernis is, dat we de moed niet verliezen. En dat is de rode draad van dit Bijbelgedeelte. Hij zegt in 3 versen van dit Bijbelgedeelte, daarom verliezen wij de moed niet. Daarom zijn wij te alle tijden vol goede moed. Wij hebben goede moed. En ik wil uit dit Bijbelgedeelte 3 redenen naar voren brengen waarom wij te alle tijden vol goede moed mogen zijn. Met het oog op onze kwetsbaarheid en onze sterfelijkheid. In de eerste plaats, verdrukking bewerkt heerlijkheid. En dat vinden wij vooral in vers 17. Kijk nu met mij naar vers 17 en dan citeer ik het even uit de NBG-vertaling. De lichte last der verdrukking van een ogenblik bewerkt voor ons een alles verre te bovengaand eeuwig gewicht van heerlijkheid. En het is prachtig wat Paulus hier zegt. Hij heeft het over verdrukking. En wat voor verdrukking is dat? Nou, Paulus en de apostelen werden vervolgd natuurlijk in hun apostelschap. Paulus leefde eigenlijk ook met de dood voor ogen. Hij is ook gestenigd. Ze dachten op een gegeven moment dat hij dood was, weet je nog, toen ze hem buiten de stad hebben gegooid. Maar het geldt niet alleen voor mensen die vervolgd worden en die verdrukt worden in hun lichaam daardoor. Maar ik denk dat het ook geldt in algemene zin, de verdrukking die wij meemaken omdat wij in een sterfelijk lichaam leven. Het verval van de uiterlijke mens, dat is ook wat vers 16 zegt. Ook al vervalt de uiterlijke mens. In het begin van hoofdstuk 5 heeft hij het natuurlijk over wanneer deze aardse tent wordt afgebroken. Dus die verdrukking van vers 17 heeft ook alles te maken met het feit dat wij in dit leven ook, wat ik al zei, kwetsbaar zijn. En dat we soms ziek worden. En dat ons lichaam ook, naarmate we ouder worden, achteruit gaat. En dat we soms ook pijn lijden in ons lichaam. En sommige mensen leven met chronische pijn. En dat is een vorm van verdrukking. En het kan zijn dat je gewoon een zwakke plek hebt in je gezondheid. Of dat kan ook in je psyche zijn. Weet je, dat heeft allemaal te maken met het feit dat wij zo zijn aangetast door de zonde. En er is verdrukking. En ik zie heel veel jonge mensen voor mij vanmiddag. En dat is prachtig. Dus misschien ben je kerngezond en prijs de Heer daarvoor. Maar feit is wel dat als je eenmaal over de 30 bent, dan begin je al een beetje iets te merken van dat verval van je lichaam. Je gaat bijvoorbeeld je haren verliezen, of je krijgt wat meer gaatjes in je gebit. Of... nou ja, er kan van alles gebeuren. Weet je wel? En je gaat achteruit. En op een gegeven moment kan het zijn dat je echt ziek wordt. Maar het bemoedigende is dit, dat die verdrukking en dat verval van de uiterlijke mens, dat bewerkt heerlijkheid. Dat is een diepe waarheid. Paulus zegt niet alleen maar, er is in dit leven lijden en verdrukking. We moeten door vele verdrukkingen het koninkrijk van God binnengaan. Hij zegt niet alleen maar, het lijden van de tegenwoordige tijd is er nu. En straks zal er heerlijkheid zijn. Dan zal het lijden voorbij zijn en dan zal er heerlijkheid zijn. Nee, hij zegt meer dan dat. Hij zegt, die verdrukking van nu, die moeite die we ook in ons lijf ervaren soms. En daar kan je ook onder plaatsen de vermoeidheid. Want hoe vaak raken we ook niet vermoeid van alle strijd in het leven. Dat je gewoon lichamelijk en daardoor emotioneel ook vermoeid bent. Maar Paulus zegt hier, die verdrukking bewerkt voor ons een eeuwig gewicht van heerlijkheid. Verdrukking leidt tot heerlijkheid. Met andere woorden, het lijden, ook het lichamelijke lijden, en ook als je ziek wordt, als christen mag je weten, het heeft zin. Het is niet voor niets. En daarom verlies de moed niet. Word niet wanhopig en raak niet moedeloos, ook niet als de uiterlijke mens in verval komt. Even ook weer naar een link met de tijd waarin wij leven. Ik geloof dat in onze cultuur, waarin het genot en het gelukkig zijn, het hoogste in het vaandel staan, dat noemen we het hedonisme. Hedonisme is de levensfilosofie dat het genot het hoogste goed is. Als je maar kan genieten. Als je maar gelukkig bent. Als je je maar lekker kan voelen. Als je maar lekker in je vel zit. Als je maar je fijn kan voelen in het leven. Dat is het hoogste goed. Dat leidt ertoe dat mensen zeggen, lijden heeft geen enkele zin. En ik geloof dat dat de filosofische basis is onder de euthanasiepraktijk. En ik heb het zelf meegemaakt, ook met mensen die ik heb gekend. Vrienden van mijn ouders. En zelfs een familielid. Die hebben gekozen voor actieve euthanasie. Gewoon een afspraak met de dokter. 12 uur komt de dokter. En dan zal het voorbij zijn. Dat heb ik meerdere keren meegemaakt. In de vriendenkring van mijn ouders en mensen die ik heb gekend. En dan, ik heb dat zo als kil ervaren. Ik weet niet of u het wel eens heeft meegemaakt. Het is zo kil. Zo ongelooflijk kil is dat. Maar waarom doen mensen dat? Terwijl ze nog gewoon helemaal gezond kunnen denken en praten en ja, lichamelijk wel heel zwak zijn geworden, maar ze zeggen gewoon, ik vind de kwaliteit van mijn leven nu niet meer hoog genoeg. Ik vind nu dat het voorbij moet zijn. Dit vind ik geen menswaardig leven. Maak er maar een einde aan. En dat kan in onze cultuur, dat een arts dat doet. Maar wij zeggen als christenen, verdrukking en lijden kan ook leiden tot heerlijkheid. En is het niet waar, dat heb ik ook gezien, dat juist als mensen lijden, juist als mensen dichter bij het sterven komen, dat ze zich voorbereiden op het sterven, dat er soms gesprekken worden gevoerd die ze in geen jaren hebben gehad met hun dierbaren, dat er verdieping van geloof plaatsvindt, dat de innerlijke mens wordt vernieuwd als de uiterlijke mens in verval komt, dat er wonderbaarlijke wijsheid van de Heere soms is, dat mensen licht van de Heilige Geest ontvangen om de Heere beter te leren kennen, juist als het zo moeilijk wordt, dat juist in de pijn de diepste openbaring van God zelf plaatsvindt, dat mensen hem beter leren kennen en dat er vergeving wordt geschonken en vergeving wordt gevraagd in die laatste tijd voor het sterven. En dat families samen binden met elkaar. Dat families vaak heel hecht met elkaar optrekken rondom een sterfbed. En dat het geduldig wachten is totdat de Heer iemand thuis haalt. En dat er juist ook in zo'n periode heel veel glorie kan zijn. Dat er heel veel van de heerlijkheid van God ook zichtbaar is soms juist in die verdrukking. Dat is wat Paulus hier zegt. Het lijden heeft zin. En daarom verlies de moed niet. Nou wil ik niet zeggen dat we de pijn niet mogen bestrijden. We moeten ook nadenken over de dingen. Ik geloof niet dat het onbijbels is om pijn te bestrijden. We moeten de pijn ook niet verheerlijken. We moeten het lijden ook niet opzoeken. En we moeten ook geen martelaarscomplex ontwikkelen. He, ik geloof wel dat mensen kunnen natuurlijk door bepaalde ziekten zo'n enorme pijn hebben. Dat je zegt, nou, het is logisch dat we dat bestrijden. Want dat is gewoon niet te dragen. Maar actieve euthanasie is wat anders. En juist ook in die weg die mensen gaan, kan de Heer hele bijzondere dingen doen. En dat is het eerste wat we vinden in dit Bijbelgedeelte. Eeuwige heerlijkheid. Niet alleen heerlijkheid aan deze kant van de eeuwigheid, maar dit Bijbelgedeelte zegt ook de lichte last der verdrukking van een ogenblik. Ja, dus dat lijden wat we meemaken. En ik denk dat hoe je het ook beschouwt, ook al ben je 10 jaar ziek of zelfs al ben je 20 jaar ziek, in het licht van de eeuwigheid is het altijd van korte duur. Het bewerkt voor ons een alles verre te bovengaand eeuwig gewicht van heerlijkheid. Met andere woorden, als we delen in zijn lijden, is dat om ook te delen in zijn verheerlijking. Ik geloof dat als wij in ons lichaam lijden, dat dat ook is wat Paulus bedoelt met delen in het lijden van Christus. Want Christus heeft in dit leven ook in zijn lichaam geleden. Wij delen niet in zijn verzoenende lijden. Maar wij delen wel in datgene wat Christus ook in dit leven heeft meegemaakt. Maar zoals het bij hem heeft geleid tot verheerlijking, zal het ook bij ons leiden tot verheerlijking. En tot een gewicht van heerlijkheid dat alles overtreft. En dat is heerlijk om dat ook vanmiddag te mogen beseffen. Daarom verliezen wij de moed niet. In de tweede plaats, als wij sterven, gaan wij naar huis. En Paulus spreekt daar heel duidelijk over. En de beeldspraak die hij gebruikt in het begin van hoofdstuk 5 is als volgt. Hij vergelijkt het leven hier op aarde met het verblijven in een tent. Nou, ik heb begrepen dat de jongens en de meisjes die vanmiddag in de dienst zitten, dat jullie ook een prachtige prentplaten hebben gekregen. Ik heb ze gezien, heel mooi. En daarin zie je ook een mannetje, of een man, een jongen, die zit bij een tent. En dat is precies wat Paulus hier gebruikt. Kijk, misschien ga je wel eens kamperen. Er zijn veel mensen in Nederland die gaan, als ze in de zomer op vakantie gaan, dan gaan ze ergens anders naartoe en daar verblijven ze in een tent. Nou, een tent is natuurlijk best wel kwetsbaar. Als het heel hard gaat stormen, dan gaat die tent helemaal heen en weer. En als het keihard gaat regenen, dan kan het wel eens zijn dat er wat regen door die tent komt of via onderen naar binnen komt. En het kan zelfs zijn dat door de storm dat die hele tent omvergewaaid wordt. Maar je bent in een tent ook altijd maar even. Je blijft niet het hele jaar in een tent. En bovendien ben je dus vaak, wat ik al zei, ergens anders. Je bent op een andere plaats. De meeste mensen gaan niet in hun eigen achtertuin kamperen. Je bent dan in een vreemd land. Nou, dat is de beeldspraak die Paulus gebruikt. En nog eventjes blijven bij die beeldspraak. Als je dan thuis komt, misschien heb je dat wel eens ervaren, als je 2 weken hebt gekampeerd, in een tent hebt geslapen, dan kom je thuis en dan denk je, jongen, wat een mooi huis. Ik wist niet dat ik zo'n mooi huis had. Dan ben je ineens weer in een huis met muren om je heen. En dan ben je echt binnen. En dan is het daar stil. Je hebt niet doorgehad dat je altijd buiten bent geweest. Maar dan ben je in één keer weer binnen in een huis. En daar ben je wel beschermd tegen de stortregen en tegen de storm. En dat is veel vaster is dat. En dat is je thuis. Nou, zo zegt de apostel Paulus hier. Dat wij in dit leven, het is als het verblijven in een tent. Ten eerste, het is kwetsbaar. Ons lichaam is als een tent. En die tent is kwetsbaar. In de tweede plaats, je bent hier maar voor even. In een tent verblijf je niet altijd. En zo zegt de Bijbel, wij hebben hier geen blijvende stad. Wij zijn op weg, we zijn onderweg. En ten derde, je bent in een vreemd land. wij zijn hier vreemdelingen. En als Jacob sterft, dan zegt hij, het getal van de jaren mijner vreemdelingschap zijn 130 jaar. Zijn 130. Hij zegt, ik heb 130 jaar hier op aarde geleefd. Nou, dat is heel veel jaren, vergeleken bij onze leeftijd. Maar hij zegt, al die 130 jaar ben ik hier niet thuis geweest. Al die jaren ben ik hier onderweg geweest. Ik was een vreemdeling. En wij zijn hier in den vreemde. Ergens zijn wij hier ver van de Heere. Wij zijn vervreemd van Hem. Ergens in dit leven. Wij zijn niet zo thuis bij de Heere als we straks zullen zijn. En als we sterven, als we heen gaan, als deze aardse tent wordt afgebroken, en we weten niet wanneer dat zal gebeuren, dan zal het zijn dat we thuiskomen in een huis, in een gebouw, door God gemaakt, een eeuwig huis, waar we dan mogen zijn. En dit sluit aan bij de woorden van de Heer Jezus, die in Johannes 14 ook heeft gezegd, ik ga heen om uw plaats te bereiden in het huis van de Vader zijn vele woningen. En ik zal komen en u brengen in het huis van de Vader. Als een christen sterft, gaat hij of zij naar huis. Niet zo lang geleden is een oom van mijn vrouw overleden. Hij is 59 jaar oud geworden. Een half jaar daarvoor kreeg hij te horen dat hij ziek was. En we waren bij zijn afscheidsdienst. En die dominee die leidde die dienst heel mooi. En die gebruikte toen het volgende beeld. En dat had ik nog nooit zo gehoord. Maar ik wil het herhalen omdat het heel mooi aansluit ook bij dit Bijbelgedeelte. Hij zei dat Peter, zo heette de oom van mijn vrouw, dat hij was heen gegaan en dat hij daar kwam en dat de Heer Jezus daar stond. En naar Peter zijn hand uitreikte, zijn hand uitstrekte en Peter bij de hand nam en hem over de drempel van het vaderhuis heeft getrokken. En heeft gezegd, welkom thuis. En hij kwam in het huis van de Vader. Dat is wat Paulus hier zegt. Soms haalt de Heere God een van zijn kinderen thuis. En soms beleven mensen dat ook heel duidelijk als zij sterven. Ik heb zelf een jonge vrouw gekend. Eigenlijk een meisje. Ik zat op een bijbelschool in de buurt van Brussel. Een internationale bijbelschool. En er waren studenten uit meer dan 40 landen. En ik zat in het derde jaar. En er was een jonge studente, een vrouw van 19 jaar. Die zat toen in het eerste jaar. En in april werd ze ziek. Het werd ze opgenomen in het ziekenhuis in Brussel. En in mei was het einde van het schooljaar. En notabene op de dag dat het schooljaar eindigde, de dag van de diploma-uitreiking voor de vierdejaars, toen kwam een Finse lerares, dus een vrouw uit hetzelfde land, die kwam naar mij toe en die zei tegen mij, Oscar, ik zou het heel erg op prijs stellen als je nog bij Annika, zo heette ze, langs zou kunnen gaan. Want ze ligt in het ziekenhuis, maar het gaat heel erg slecht met haar. En ik zou het fijn vinden als je naar haar toe kan gaan om ook nog bij haar te zijn en voor haar te bidden. Maar ik kon niet. Ik had mijn koffers al gepakt. Ik had mijn schooljaar helemaal afgerond. Ik stond klaar om te vertrekken terug naar Haarlem. En ik had die avond een afspraak in Haarlem. Ik kon haar niet bezoeken. En het overviel mij een beetje dat deze lerares dat aan mij vroeg. Toen belde ik 2 weken later naar school. En toen vroeg ik aan een staflid die ik aan de telefoon kreeg. Ik vroeg toen, hoe is het met Annika? En toen zei hij, she died. Ze is overleden. En ik schrok geweldig, zo snel, een meisje van 19 jaar oud. En toen ging hij verder en toen vertelde hij, deze broeder die ik aan de telefoon had, hij zei, ze is teruggevlogen naar Finland en ze is daar in een ziekenhuis terechtgekomen. En toen was het dat ze echt stervende was en ze was eigenlijk al een beetje weg. Ze was eigenlijk niet meer zo goed aanspreekbaar, ze was niet altijd meer bij. En haar ouders die zaten eromheen en haar broers en zus. En in één keer, vlak voor haar sterven, toen lichtte haar ogen op. En toen ineens begon ze te stralen. En toen zei ze, mama, ik zie engelen. En daarna zei ze tegen haar ouders, jullie moeten niet te zeer om mij treuren, want ik ga naar de hemelse Vader. En ze zag als het ware de hemelen voor zich opengaan, zoals we in de Bijbel ook lezen over Stefanus. Toen hij gestenigd werd, staat er, hij zag de hemelen geopend en hij zag Jezus Christus staande aan de rechterhand van God de Vader. En zo ging hij heen, hij werd in heerlijkheid opgenomen en zo ook Annika. En de Heer heeft haar thuis gehaald. En natuurlijk is het onvoorstelbaar moeilijk en zwaar als je je dochter van 19 jaar moet verliezen aan deze nare ziekte. En dat je je dochter van 19 van wie je zo zielsveel houdt moet begraven. Maar wat een troost moet het zijn geweest ook voor haar ouders en voor haar familieleden. Dat zij ook door dit getuigenis van wat zij zag toen zij stierf, dat daaruit zo duidelijk bleek dat ze naar huis ging. Dat ze werd thuis gehaald door de Heer. En dan begrijpen wij niet waarom de Heer dat doet. Dat begrijpen wij niet. Maar het belangrijkste is niet dat je heel oud wordt in dit leven. Het belangrijkste is dat je de Heer kent. En dat je ook zult worden opgenomen in heerlijkheid als je sterft. Maar dit mogen wij weten, dat het sterven voor een christen niet het einde van het leven is. Maar zo zou ik het willen zeggen. Het is niet het einde van het leven, maar het is een voorval in het leven. Voor een ieder die Jezus Christus kent en door geloof in hem opnieuw geboren is, je gaat ten diepste niet dood. De dood heeft maar één angel, zo kan je het ook zeggen. Net zo goed als dat een bij. Een bij kan maar één keer steken. Stel, je bent op die camping waar ik net over had en er komt een bij aan. En je dochtertje die wordt bijna gestoken door die bij. Maar als je gaat als vader, ga je ervoor staan om die bij weg te jagen, maar die bij die steekt dan jou. Als die bij jou heeft gestoken als vader, dan kan die nooit meer je dochtertje steken. Want hij heeft maar één angel. En in zekere zin heeft de dood maar één angel, en die is achtergebleven in het gekruisigde lichaam van de Heer Jezus Christus. En de Vader heeft als het ware zijn zoon naar voren geschoven om voor ons te gaan staan, zodat de dood ons niet kan steken. En dat is de betekenis van wat Paulus zegt in 1 Korinthe 15, dood, waar is uw prikkel? Dood, waar is uw angel? Voor hen die in Christus Jezus sterven geldt dat de angel van de dood niet in hun lichaam komt, maar die is gekomen in het lichaam van de Heer Jezus Christus. En daarom zegt het Nieuwe Testament ook van degenen die in Jezus geloven nergens dat ze doodgaan. Je slaapt in, je overlijdt, ja, je sterft wel, maar echt doodgaan is er niet meer bij. Want Jezus is onze dood gestorven. En daarom mogen wij weten dat als wij sterven, dat het de toegang zal zijn tot de volle beleving van alle zegeningen waar we zo naar hebben verlangd. Dat we door het sterven bevrijd zullen worden uit deze wereld die vol is van zonde en slechtheid. En dat we zullen binnenkomen in een toestand van onuitsprekelijk geluk, hemelse rust en niet te verbreken gemeenschap met onze Heer. En een gemeenschap met onze Heer zoals we nog nooit eerder hebben meegemaakt. Nu zien wij nog door een spiegel in raadselen, maar dan zullen wij zien van aangezicht tot aangezicht. Nu is ons kennen onvolkomen, maar dan zal ons kennen volkomen zijn. We zijn nu nog in de schaduwlanden. Dat is ook een beeld wat Randy Elkhorn gebruikt en wat C.S. Lewis ook heeft gebruikt. Dit hele leven, deze wereld, ook al is de aarde vol van zijn heerlijkheid, ook al zien we Gods glorie in deze schepping nog steeds. Deze aarde is wel vervloekt door de zonde. Daardoor ligt er een schaduw over deze wereld. Dit zijn de schaduwlanden. Maar daar, als we daar zullen zijn, zullen we alles zien in een veel volmaakter licht. Wat is het heerlijk om hier vanmiddag zo bij stil te staan. En daarom kunnen we ook verlangen naar het heen gaan. Dat is wat Paulus ook zegt. Vers 2. In deze tent zuchten wij. En we verlangen er vurig naar met onze hemelse woning overkleed te worden. Vers 8. We hebben goede moed en we hebben er meer behagen in om uit het lichaam uit te wonen, bij de Heer in te wonen. En Paulus zegt in de Filippense brief, het leven is mij Christus, het sterven is mijn gewin. Ik had het er laatst nog over met iemand anders en die zei ook van, weet je, ook weer eventjes de tijd waarin wij leven, hè? Ook onder christenen is zo'n nadruk op lichamelijke gezondheid. En vaak ook zo'n, als mensen ziek worden, bespeur ik soms zo'n eenzijdige nadruk op het gebed om genezing. En begrijp me goed. We mogen ook die nood bij de Heer brengen. We mogen ook bidden om genezing. Maar er is toch ook meer te zeggen dan dat. Het is toch ook bijbels. Dat je ergens ook zoiets hebt van, het sterven is mijn gewin. Verlangen wij ernaar om heen te gaan en bij Christus te zijn? Hoe zit het bij ons? Hoe zit het bij mij? Luister u naar deze woorden van George Whitefield. Hij heeft dit geschreven. Ik hoop dat ik mijzelf nooit zal beschouwen als thuiszijnde, totdat ik aankom in het huis van mijn hemelse Vader boven. Mijn hart is daar al. Ik verlang ernaar om deze aardse tent af te leggen. Nochtans, ik zal geduldig wachten totdat mijn gezegende overgang komt. En dan denkt u misschien, hij was waarschijnlijk eind 60 toen hij dat schreef. Nee, hij was 24 jaar oud toen hij dat schreef. Dan denkt u misschien, hij was waarschijnlijk wat depressief aangelegd. Nou, ik geloof het helemaal niet. George Whitefield was een buitengewoon vreugdevolle christen. En ook een zeer vriendelijke man. Hij stond bekend om zijn algehele vriendelijkheid naar mensen uit allerlei kerken. Heel vriendelijke man. Ik denk, je bent ook heel vriendelijk als je ook de vreugde in de Heer kent. Dan denkt u misschien niet zo succesvol of niet zo mooi leven gehad. Nou, natuurlijk had hij zijn deel aan het lijden, maar hij heeft een zeer dynamisch leven geleid. Hij heeft honderdduizenden geleid tot geloof in de Heer Jezus. Mensen stroomden met tienduizenden tegelijk toe om naar zijn prediking te luisteren. Hij heeft mensen uit allerlei lagen van de bevolking bereikt met het evangelie. Een zeer dynamisch, een zeer avontuurlijk en een zeer succesvol, tussen aanhalingstekens, leven. En toch zei hij als 24-jarige man, zei hij, ik verlang ernaar om heen te gaan. Ik zal geduldig wachten totdat mijn gezegende overgang komt. En ik denk dat dat ook iets laat zien van de diepte van zijn relatie met de Heer. Zijn kennis van het evangelie, zijn kennis van de hemel. En het is ook bewezen dat mensen die het meest gericht zijn geweest op het leven hierna en op de hemel, en die wisten dat ze naar de hemel gingen, dat die mensen het meest tot zegen zijn geweest voor mensen hier op aarde. Weet je, ze zeggen wel eens, in het Engels zeggen ze, he is so heavenly minded that he is of no earthly good. Hij is zo hemelsgezind dat hij helemaal niks meer van nut is voor deze wereld. Maar dat is onzin. De geschiedenis bewijst dat het juist andersom is. Het zijn de mensen die juist hemelsgezind waren, die juist wisten dat ze naar de hemel gingen, die juist zeker waren van toekomstige heerlijkheid, die daardoor zo gemotiveerd waren voor dit leven ook, dat ze heel veel voor anderen hebben betekend. Denk bijvoorbeeld ook aan William Wilberforce. Ik geloof dat het binnenkort 150 jaar geleden is, toch? Dat de slavernij is afgeschaft. 1863, de afschaffing van de slavernij. Klopt dat? Iets 150, zoiets. Maar William Wilberforce was ook zo'n man die radicaal gericht was op de eeuwigheid, maar heel veel heeft betekend voor mensen hier op aarde. En zo zien we dat dat ook samengaat. En dat is ook het derde en laatste wat ik zou willen noemen. Daarom verliezen wij de moed niet. Ten eerste, verdrukking bewerkt heerlijkheid. Ten tweede, als wij sterven gaan we naar de Heer, naar huis. En ten derde, dat we juist vanuit die kennis, dat we ook ons hier en nu helemaal mogen geven aan de Heer en aan zijn werk. Want onze goede werken zullen ons navolgen. Vers 9. Daarom stellen wij er ook een eer in. Het zij inwonend, het zij uitwonend, om hem wel behagelijk te zijn. Want wij moeten alle voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, opdat ieder vergelding ontvangt voor wat hij door middel van zijn lichaam gedaan heeft. Het zij goed, het zij kwaad. En dat is wat Paulus ook schrijft. Dat wij vanmiddag ook mogen zeggen, als we hierover nadenken, als we weten dat wat wij ook lijden in dit leven, dat God daardoor iets moois uitwerkt in ons geestelijke leven, in ons karakter. Dat we groeien in Christus gelijkvormigheid. Dat we steeds mooiere mensen worden. Ook al vervalt de uiterlijke mens, de innerlijke wordt vernieuwd. Het is nooit vergane glorie. De glorie neemt alleen maar toe naarmate je ouder wordt. En als dan het moment komt dat je overgang komt, dat je gaat sterven, dat je naar de Heer gaat, dat deze waarheden vanmiddag ons mogen aanmoedigen, dat we zeggen, Heer, ik wil de rest van mijn dagen op aarde, of het er nou nog 10 zijn, of het zijn er nog 10.000 of nog 20.000, Ik wil die dagen, die zijn geteld, het zijn er maar een beperkt aantal. Heer, ik wil u wel behagelijk zijn. Ik wil bidden dat u mij ook reinigt. Hoe kun je je voorbereiden op het sterven? Dat je bent gereinigd. Gereinigd van je zonde. Dat je je zonde hebt beleden en dat je niet maar door bent gegaan met je zonde, maar dat je ook hebt gezegd, Heer, ik wil niet meer zondigen. Wilt u ook mijn bewustzijn reinigen? Wilt u mijn geweten reinigen? Dat je straks niet zult hoeven te schamen als je voor de Heer staat. En dat je zegt, Heer, ik wil tot u komen. Met mijn sterfelijkheid. Met mijn zondigheid. Zoals ik ben. Dat je in het licht van de eeuwigheid met het besef dat je spoedig dit aardse leven gaat verlaten. En dat je straks voor de Heer zal staan die de rechter van de hele aarde is. Dat je zegt, Heer, wilt u mij verlossen? Wilt u mij reinigen van al mijn zonden? Ik wil mij bekeren van mijn zonden en ik wil u vanaf dit moment dienen. Ik zou ook dit willen zeggen. Ik heb het gehad nu over de hemel. Maar Paulus zegt hier ook, als wij maar bekleed zullen worden en niet naakt bevonden zullen worden. Met andere woorden, het is ook mogelijk om naakt bevonden te worden. Dat je niet naar de hemel zult gaan. Ik heb net iets gezegd van Annika, die de hemel voor zich open zag gaan toen zij stierf. En er zijn veel mensen die dat zo hebben ervaren. Maar er zijn ook veel mensen die het tegenovergestelde ervaren als ze op hun sterfbed liggen. Ik heb ook getuigenissen gelezen van getuigenissen van mensen die letterlijk zagen dat ze verloren gingen toen ze stierven. Die echt ten onder gingen. De ervaring van mensen bij het sterven bevestigt wat de Bijbel zegt. Dat het mogelijk is om bekleed te worden met je hemelse lichaam, met de hemelse heerlijkheid, opgenomen te worden in heerlijkheid, maar dat is ook mogelijk om naakt bevonden te worden. Dat je niet bekleed bent met de gerechtigheid van Christus en dat je verloren gaat. En daaruit leren wij ook dat de dood geeft je niet het eeuwige leven. Het is niet vanzelfsprekend. Wat je wel het eeuwige leven geeft, is het geloof in de Heer Jezus Christus. En vanmiddag mogen wij misschien voor het eerst en anders opnieuw ons geloof in de Heer Jezus Christus belijden. Dat we zeggen, Heer, ik kom tot u met al mijn falen. Zo kwetsbaar als ik ben. Ik weet dat ik het oordeel verdien. Ik heb helemaal geen recht op het eeuwige leven. Maar ik heb uw woord gehoord dat u zelf heeft gezegd. En ieder die in mij gelooft zal niet verloren gaan, maar eeuwig leven hebben. En ieder die in mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven. Ik heb uw woord gehoord, Heer Jezus, dat u heeft gezegd, ik ben de opstanding en het leven. En ik kom tot u vanmiddag. En dat je in hem gelooft, dat je op hem vertrouwt, dat je jezelf aan hem toevertrouwt. En dat je ook zegt, ik wil uw discipel zijn, ik wil u volgen, ik wil mijn leven aan u geven. Niet alleen maar in hem geloven om naar de hemel te kunnen gaan, maar in hem geloven om hem lief te hebben, om hem na te volgen, om hem te gaan gehoorzamen, om je leven aan hem toe te wijden, om er een eer van te maken, om hem wel behagelijk te zijn. Dat is wat Paulus hier zegt. Daarom stellen wij er een eer in, om hem wel behagelijk te zijn, de rest van onze dagen hier op aarde. Want we zullen voor zijn rechterstoel verschijnen. En als christen zul je ook voor zijn rechterstoel verschijnen, maar dan zal je niet worden veroordeeld. Er is geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Maar je zult wel worden beoordeeld. En de Bijbel zegt dat je werken je zullen navolgen. Je zult worden beloond voor wat je hebt gedaan. Je zult vergelding ontvangen, ook voor het goede dat je hebt gedaan. En ik geloof dat we in dat licht ook dit Bijbelgedeelte zo mogen lezen. Dat dat ons mag motiveren om ons toe te wijden aan goede werken. We zijn niet behouden door goede werken. Maar we zijn wel behouden voor goede werken. En als we vanmiddag nadenken over ons heen gaan straks en ons verschijnen voor de Heer in heerlijkheid, dan mogen we nu zeggen, Heer, ik wil me toewijden aan het doen van de werken die u voor mij bereid hebt om daarin te wandelen. Ik wil doen wat u van mij vraagt. Ik wil een trouwe discipel van u zijn en een dienstknecht van de Heer Jezus Christus, zodat u straks ook tegen mij kunt zeggen, wel gedaan, goede en getrouwe slaaf, ga in tot het feest van uw Heer. Begraaf je talenten niet, maar gebruik ze en investeer ze en zet ze in. En dien de Heer met al je mogelijkheden, met al je talenten, zo goed als je kan. In kleine dingen, in de relaties, in huwelijk en gezin, in de opvoeding van je kinderen, op het werk, maar ook in grote dingen. Geef jezelf voortdurend als een dienstknecht van de Heer Jezus Christus. En op die manier ben je bezig om je schatten in de hemel te verzamelen. Ik sluit af met een laatste citaat. John Owen was een puritein in de 18e eeuw, een tijdgenoot van Whitfield. Oh nee, sorry, hij leefde eerder. Maar John Owen die lag op zijn sterfbed. En hij had zijn dagboek bijgehouden in zijn leven. En hij wilde heel graag dat er in die laatste dagen van zijn leven ook nog wat in zijn dagboek geschreven werd. Maar hij kon het zelf niet meer opschrijven. Dus hij dicteerde aan een vriend. En hij vroeg aan een vriend of hij in zijn dagboek wilde schrijven. En toen zei hij: broeder, schrijf dit. Ik ben nu nog in het land van de levenden. Maar toen hield hij op en toen dacht hij even na. Toen zei hij: wacht even, dat moet anders. Ik ben nu nog in het land van de stervenden. Maar ik hoop spoedig in het land van de levenden te zijn. Dat is de waarheid. Dit is het land van de stervenden. Wij zijn hier bij elkaar als sterfelijke mensen. Maar door Jezus Christus onze Heer zijn we op weg naar het land van de levenden. En heeft de Heer Jezus niet gezegd: Hij is de God van Abraham, Isaac en Jacob. Hij is niet de God van doden. Hij is de God van levenden. Door genade mogen wij horen bij de levenden die zullen leven tot in alle eeuwigheid. Amen. Zullen we stil zijn voor het aangezicht van de Heer? Dan wil ik u daarna graag voorgaan in gebed. Heer, we zijn u zo dankbaar dat u ons ook vanmiddag licht geeft door uw Heilige Geest. Dat we het evangelie weer iets beter mogen begrijpen. Dat het ons verblijdt deze middag. Dat het ons moed geeft. Heer, te midden van alle aanvechtingen en ook alle beproevingen. Ook de lichamelijke beproevingen die we soms meemaken. Dank u dat u ons vertroost. Heren, dank u dat we met Paulus mogen zeggen: daarom zijn wij te alle tijden vol goede moed. En we weten waarom. We prijzen u, Heer, voor uw genade. Dank u dat u een God van liefde bent. Dat u ons heeft opgezocht in onze zondige toestand. In onze sterfelijke staat. Dat u naar ons toe bent gekomen om onze dood te sterven, Heer Jezus, aan het kruis. Dat u voor ons bent opgestaan uit de dood en leeft tot in alle eeuwigheid. En dat u onvergankelijk leven aan het licht heeft gebracht. Dat wij ons daar vanmiddag in mogen verblijden. Dank u, Heer, dat u ons roept tot uw eeuwige koninkrijk en heerlijkheid. Dat u ons helpen om de dingen van dit leven in een open hand te houden. Ons niet te zeer vast te klampen aan alle aardse bezittingen en goederen die we hebben. En zelfs niet, Heer, aan onze dierbaren hier op aarde het meest. Maar dat we ons vastklampen aan u in de eerste plaats. En daardoor ook nog veel meer aan elkaar verbonden zijn. Heer, dank u dat u ons ook bemoedigt en ons ook vertroost in het verdriet dat er is vanwege het heengaan van dierbaren. Dat we hier vanmiddag zitten en we hebben iemand verloren die is heengegaan, dat we ook, Heer, mogen weten dat we hen weer zullen zien als ze ook in u zijn gestorven. En we bidden u dat we ook voor de rest van ons leven, de dagen die we nog hebben hier op aarde, dat we ook zullen leven naar dat lied dat we eerder in deze dienst hebben gezongen. Dat de velden zijn wit om te oogsten. En dat we ook gewoon vertellen van u. Dat we spreken van u. Dat we uw getuigen zullen zijn. En dat ook anderen tot het zaligmakende geloof in u zullen komen en daardoor niet zullen sterven, niet zullen verloren gaan als ze gaan sterven, maar wat ook zij zullen worden opgenomen in heerlijkheid. Hier wilt u ons zo gebruiken, ook deze week. Dank u voor deze gemeente in wording. Heer, zegen wat hier gebeurt. Geef dat uw geest vaardig mag zijn over deze gemeente. En dat er heel veel blijdschap door het geloof zal zijn. En toenemende kennis van uw heerlijkheid. En dat nog velen mogen komen tot zaligmakend geloof. Heer, dank u wel voor alles wat u geeft. We prijzen uw heilige naam. Amen.